broeders en zussen, allemaal van harte welkom in deze dankdienst. Of u hier nu bent of op een... Dan begin ik even weer opnieuw. Broers en zussen, allemaal van harte welkom in deze dankdienst. Of u nu hier bent of thuis meeluistert en kijkt. Vanavond wordt deze dienst geleid door onze eigen predikant, dominee Jan Rozemuller. En we hebben vanavond ook een collecte, een bijzondere collecte. Ook vanwege de dank die we uitspreken en met daden omzetten. En de diaconie heeft besloten om de dankdagcollecte te bestemmen voor de SOA. Deze collecte zal bestemd worden voor kinderen op de vlucht. En dat zijn er maar liefst wereldwijd 35 miljoen. Dus twee keer. Ruim twee keer de bevolking van Nederland. Onderweg maken ze de vreselijkste dingen mee. Ze zijn kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en misbruik. Ze verdienen een plek om veilig te wonen en kind te zijn. En daarom willen de diakenen graag voor dit doel collecteren. En uiteraard ondersteunen we dit doel van harte. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedenavond. Fijn dat jullie hier in de kerk zijn. Fijn degenen die thuis deze dienst met ons meemaken. Ja, we hebben een dankdag. Dankuur nu met elkaar. En we zullen stilstaan bij de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. Dank onder alle omstandigheden. Dat is wat Paulus tegen ons zegt. En in het Nederlands Dagblad werd die tekst ook aangehaald in de krant. En daar stond Dankdag 2021. 4 miljoen. Coronadoden. Wereldwijd. Nee, dus we lachen erom en dat komt door mijn foutje, maar het is, dat is een ernstige realiteit. 2% van de mensen in Afrika is maar gevaccineerd. 217 mensen met corona op de Nederlandse IC's. 60.000 of bijna 61.000 meldingen van huiselijk geweld. En dan nog al die verdeeldheid. Hè, zeker in deze tijd. Wat is er een verdeeldheid om van alles en nog wat. En dan toch zeggen, dank God onder alle omstandigheden. Nou, we zullen erover nadenken aan de hand van wat Paulus schrijft. Van hoe kan je ook in zulke omstandigheden toch reden hebben om te danken. We beginnen zometeen onze samenkomst met ons eerste lied. En dat is ook een danklied. Heer, ik prijs uw grote naam. Opwekking 430. Zullen we nu uit eerbied voor de Heer gaan staan? En laten we samen belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is, eeuwig trouw is, nooit loslaat waar hij aan begonnen is. En er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
Amen.
Oh, geen goed, Klaas. Ja, we zullen met elkaar nu gaan bidden. Zullen we de Heer om een zegen vragen. Heer onze God, trouwe Vader, dank u wel dat wij hier bij elkaar zijn om te danken. Dat u daar ons weer bij bepaalt, ook door wat we uit de Bijbel zullen lezen, dat het ook goed is om te doen. Goed om u te danken. En soms gaat dat gemakkelijker, soms is dat moeilijker voor ons. Soms kan het ook heel moeilijk zijn om te bedenken waar we voor kunnen danken. Heere God, wilt u ons hart en onze ogen ook weer openen ervoor dat er inderdaad reden is, ook vandaag, om te danken. Geef dat we dat kunnen zien, dat we dat kunnen benoemen. En wilt u daarom met uw Heilige Geest bij ons zijn, met uw Heilige Geest in ons hart zijn, zodat we ook dat van harte kunnen doen, van harte u kunnen loven, prijzen en danken. Verhoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. Voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, zullen we eerst samen ons geloof belijden. Ons geloof in de drie enige God, die ook de reden is voor onze dankbaarheid. De geloofsbelijdenis zal worden gelezen en daarna zingen we gezang 177 vers 1 en 4. Heer, u bent mijn leven.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
Dankdag staat elk jaar gewoon weer op de kalender. En dus houden we het ook gewoon elke keer weer en ook dit jaar weer, want het stond weer op de kalender. Maar laten we eerlijk zijn, de ene keer zijn we wel beter en meer in de stemming om te danken dan de andere keer. Toen we eind november van de anderhalve meter af waren en weer zo'n beetje alles konden doen, toen was er ook een stemming van dankbaarheid. Ik heb dat ook wel geproefd in die liederen toen we weer met elkaar gingen zingen. Nu is er zoiets als een derde golf en er zijn weer maatregelen bijgekomen en we moeten ons als kerk weer gaan afvragen, nou, wat betekent dat voor ons als kerkgemeenschap? En ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf lastig vond om die knop weer om te zetten, om daar weer over na te gaan denken. Het zal gebeuren, dat zal ik wel moeten. Maar ja, het geeft dan wel weer een iets minder dankbaar gevoel. Verder kunnen er in je leven zoveel zorgen en problemen zijn dat het lastig is, spontaan dankbaar zijn. En toch houden we Dankdag niet alleen maar omdat het nu een keer op de kalender staat. Het moet maar eens weer. Maar omdat ook de Bijbel ons dus die weg wijst. Dank God onder alle omstandigheden. En dat geldt dus voor ja, ook de omstandigheden van vandaag. En de vraag is dan natuurlijk ook, hoe kan dat? Hoe kan je dus onder alle omstandigheden danken? Ook als die omstandigheden moeilijk zijn. Nou, Paulus schrijft dit aan de gemeente van Thessalonica. Waarschijnlijk is dit de oudste brief die we van Paulus hebben in de Bijbel. Hoe het in Thessalonica geweest is, dat weten we ook wel. Uit Handelingen 16 of 17 met name. Daar wordt verteld van Paulus dat hij daar het goede nieuws heeft gebracht. Eerst in de synagoge. Dat was altijd de volgorde, eerst aan de Joden. Er kwamen wel enkele Joden tot geloof. Daarna ook buiten de synagoge. Ook daar kwamen mensen tot geloof, niet Joden. Maar wat je toen had, zoals in veel andere plaatsen ook, dan worden de Joden die niet tot geloof zijn gekomen in Jezus, worden jaloers. In dit geval ook. En die gaan dan een opstand ontketenen tegen Paulus en zijn helper Silas. En dat leidt ertoe dat ze hals over kop moeten vluchten, weg moeten uit de stad. En dat is er natuurlijk wel ingehakt bij die pas bekeerde christenen daar in Thessalonica. Zomaar waren degenen die het hun allemaal verteld hadden, waren ook weer weg. En op een heel ja, ruwe manier eigenlijk moesten ze ineens weg. Zelf hadden ze het ook niet makkelijk daarna, die christenen in Thessalonica. In de brief die Paulus schrijft, schrijft hij ook van, ja, jullie hebben het ook moeilijk gehad onder jullie stadsgenoten. Dus wat Paulus dan wil doen door die brief, die vroege brief van hem, is de mensen daar bemoedigen en aansporen. En dan blijkt ook dat die mensen, omdat Paulus daar nog maar zo kort geweest was, ook nog wel wat vragen hadden, niet alles helemaal duidelijk hadden. Bijvoorbeeld de vraag, hoe zit het met gemeenteleden die sinds dat Paulus en Silas weg zijn, gestorven zijn? Paulus had toch iets verteld over een dag dat Jezus zou terugkomen. En nu zijn er alweer mensen overleden. En stel dat dan die dag komt en die mensen zijn er niet bij, zullen die dat dan wel meemaken? En nou, Paulus die geeft daar antwoord op in hoofdstuk 4 van deze brief. Daar zegt hij van, ja, die mensen die al overleden zijn, die zullen er zeker bij zijn als Jezus terugkomt. Sterker nog, die zijn het eerste aan de beurt als Jezus terugkomt om op te staan uit een graf. Dus als mensen overleden zijn, is dat wel verdrietig, maar je hoeft je daar niet compleet van door je stuk te laten brengen, want ze zijn bij Christus geborgen. En dan zegt hij aan het eind van hoofdstuk 4, troost elkaar met deze woorden. En dat woordje troost elkaar, daar wil ik even iets langer met jullie bij stilstaan. Want dat woord, dat Griekse woord wat hier staat, dat komt best regelmatig in het Nieuwe Testament voor. En dat kun je op drie manieren vertalen. Zoals hier met troosten, maar ook met bemoedigen en ook met vermanen. Troosten, bemoedigen, vermanen. Dus een vertaler moet elke keer uit het verband opmaken van, nou, waar moet ik nou voor kiezen? Moet ik hier kiezen voor troosten, vermanen of bemoedigen? Nou, hier is dus gekozen voor troosten, althans in deze vertaling. Maar pak je de vertaling van 1951 erbij, dan wordt daar gezegd, vermaan elkaar met deze woorden. Je kan er ook weer verschillende keuzes in maken. En als je dan dat woord heel letterlijk neemt, dat Griekse woord dat er staat, dan betekent dat erbij trekken. Erbij trekken kun je op verschillende manieren doen door te troosten, te bemoedigen, te vermanen. En die letterlijke betekenis, erbij trekken, vind ik eigenlijk wel heel mooi om ook over na te denken. Dat is wat Paulus in deze brief, in andere brieven ook steeds doet. Hij trekt mensen steeds weer naar Christus, naar het evangelie van Christus toe. En soms gebeurt het dat christenen de waarheid over Christus niet helder voor ogen hebben. Dat kan ons ook gebeuren, toch? Dat je even niet zo duidelijk denkt aan de waarheid van Christus. Of je snapt het even allemaal niet zo goed. Of je wordt ingekapseld door zorgen en moeite en verdriet. En daarom heb je even niet zo de aandacht op Christus en wat hij allemaal doet. En dan heb je nodig dat iemand tegen je zegt, in die situatie waarin jij zit, waarin je het niet snapt of waarin je het moeilijk hebt, ook daarin is Christus erbij. Ook al gebeuren er die moeilijke dingen, hij is nog steeds dezelfde. We hebben een Heer die leeft, die regeert, die bezig is te komen. Ook in deze omstandigheden moet je dat niet vergeten. En zo kan je iemand erbij roepen en naar Christus toe roepen. Hij is de belangrijkste in alle omstandigheden. Nou, dat gebeurt als je iemand bemoedigt. Dat gebeurt ook als je iemand vermaant, waarschuwt. Dat doe je als iemand bij Christus wegdwaalt. Als hij verslapt of zij verslapt in het geloof. Dan kan je ook iemand erbij roepen, zeg maar. Van, hey, kom er weer bij. Kom weer bij Christus. Je dreigt hem te vergeten. En daarom moet je weer terugkomen. Nou, dat is wat Paulus steeds doet in deze en andere brieven. Mensen erbij roepen, mensen troosten, bemoedigen, vermanen. En dat doet hij dan ook in deze tekst, de tekst van vanavond. Dank onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Dat is een opdracht, hè? Doe het, dank onder alle omstandigheden. En je kan je afvragen of dat nou wel zo'n gemeende dank is. Danken op bevel. Danken als opdracht. Je kan als voorbeeld denken aan een moeder die tegen haar kind zegt, als het kind een snoepje heeft gekregen, nou, wat zeg je dan? Dank u wel. Maar het kind heeft veel meer aandacht voor het snoepje dan dat het dank je wel er nou zo heel erg gemeend uitkomt. Het gaat om het snoepje. Niet alle dankbaarheid komt zo heel erg uit ons hart. Maar dat is wel wat Paulus hier bedoelt. Ook al is het een opdracht, hij wil dan wel dat het ook van harte is. Dank onder alle omstandigheden en laat dat van harte gebeuren. Nou, hoe kan dat? Want het is toch soms zo moeilijk, of het kan zo moeilijk in je leven zijn. Ja, dat van harte danken gaat dan toch heel lastig. Nou, ik wil daar een paar dingen van zeggen. Paulus heeft daar natuurlijk al wel door, dat dat soms moeilijk is. Hij weet ook wel dat ze daar in Thessalonica het heel lastig hebben. Hij heeft het zelf ook lastig gehad. Hij had het in Thessalonica had hij het lastig, omdat hij daar zo de stad uitgejaagd werd. Nou, als je dan verder leest in Handelingen, daarna ging hij naar Berea. Kwamen ook mensen tot geloof, werd hij ook weer weggejaagd. Daarna ging hij naar Athene. Daar was het niet heel erg succesvol. De mensen waren nogal sceptisch en er waren niet zo heel veel die tot geloof kwamen. En daarna ging hij naar Korinthe en van daaruit schreef hij deze brief. Maar Paulus weet uit eigen ervaring wel dat, ja, dat het best heel lastig kan zijn. Als je verder leest in Handelingen of ook in de tweede Korinthebrief, dan vertelt Paulus ook in die tweede Korinthebrief van wat voor moeite die allemaal heeft meegemaakt. En hij zegt van, nou ja, ik heb gevangen gezeten. Ik ben een keer gestenigd, ze hebben mij gegezeld. Er is mij van alles en nog wat aangedaan. Schipbreuk heeft hij een keer geleden. Dus als Paulus oproept om onder alle omstandigheden te danken, dan is dat niet een oproep van iemand die ergens hoog en droog veilig zit en die makkelijk praten heeft omdat hij zelf nergens last van heeft. Maar dan komt die oproep van iemand die uit ervaring weet dat het heel heftig tekeer kan gaan in je leven. En toch schrijft hij, dank onder alle omstandigheden, en hij doet dat zelf ook. Dat lees je ook steeds in al die brieven, dat hij vaak begint met te danken. Ook die Thessalonicenzenbrief, die eerste, begint hij met, wij danken God voor u allen. Paulus doet het zelf wel ook, danken onder alle omstandigheden. Nou, wat ik er vervolgens van zou willen zeggen is dit, dat niet het enige is wat Paulus hier als opdracht geeft. Dank onder alle omstandigheden. Hij geeft in onze tekst, of om onze tekst heen, 3 opdrachten. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank onder alle omstandigheden. Dus daaruit kan je opmaken dat die opdracht om te danken niet bedoelt, of dat Paulus daar niet mee bedoelt van, nou, want al die moeilijke dingen die jij meemaakt, dat is niet belangrijk. Daar moet je het maar niet over hebben. Nee, hij zegt ook, bid zonder ophouden. En daar bedoelt hij dan mee van, die moeilijke dingen, breng die dan inderdaad ook bij God. God wil die graag horen. Al je moeite, verdriet, angst, wanhoop, breng dat allemaal bij hem. Hij wil met heel ons leven te maken hebben. Hij wil ook met de moeilijke dingen te maken hebben. Dus die opdracht van dank onder alles is niet bedoeld om de moeite dan maar een beetje weg te stoppen. Zo van, nou ja, dan moet je dan maar niet te veel op letten. Breng dat maar bij de Heer. De Heer wil dat graag. En dank vervolgens ook. Ja, en soms heb je misschien niet veel meer te danken dan, dank u wel God dat ik net mocht bidden en het allemaal tegen u mocht zeggen. Maar dan heb je in ieder geval wel gebeden. En gedankt. Nou, en dan moeten we ook goed zien dat er niet staat, dank God voor alle omstandigheden. Want dat kan niet, toch? Je kan God niet danken voor corona. Dank u wel voor corona. Of dank u wel voor een andere ziekte of voor problemen. Daar ga je God niet voor danken. Dat zou raar zijn. Als er verdriet in je leven is gekomen, zeg je niet, God, dank u voor dat verdriet. Dus Paulus zegt dat niet. Dank voor alle omstandigheden, maar dank onder alle omstandigheden. En vergeet niet wat er ook in je leven aan de hand is, hoe donker het ook in je leven kan zijn, vergeet niet toch te danken. En ook dus bewust je af te vragen waar je voor kunt danken. En Paulus voegt aan de opdracht om te danken dit dan nog toe. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. En die woorden, die één bent met Christus Jezus, dat helpt ons meteen ook om te kunnen zien hoe je altijd reden hebt om te danken. Wij zijn één met Christus Jezus. Dat geldt altijd in alle omstandigheden, ook in moeilijke omstandigheden. Je bent verbonden met Jezus Christus. Dus je moet niet danken voor, uiteraard niet voor die moeilijke omstandigheden waar je in zit. Je zal maar heel ziek zijn, je eenzaam voelen, met wat voor problemen dan ook te maken hebben. Maar je mag er wel altijd voor danken dat je met Jezus Christus verbonden bent. En dat geeft toch hoop in alle omstandigheden, want hij is onze redder. En dat is zo en dat blijft zo, wat er ook gebeurt in je leven. Hij is jouw redder, kijk naar hem. Kijk naar hem, naar hoe hij in die kribbe heeft gelegen en zo voor ons gekomen is om ons te redden. En kijk naar hem, naar wat hij deed toen hij op aarde was. Luister naar wat hij allemaal zei, wonderlijke woorden van een nieuw koninkrijk. En zie hoe hij ook tekenen van het nieuwe koninkrijk deed, mensen genas, mensen hielp, mensen vergaf. Kijk naar hem, hoe hij op Golgotha leed. Hoe hij opstond uit het graf, hoe hij naar de hemel is gegaan vanaf de Olijfberg. Kijk naar hem. En dan zie je dat deze wereld met al zijn problemen, geweld, vijandigheid, dat deze wereld met angst en eenzaamheid en ziekte en verdriet en al die dingen meer, dat is toch de wereld waar God mee bezig is door Jezus Christus. En als je dat ziet, kan je danken. En kan je zeggen, Heere God, u ziet het allemaal wel. U weet precies wat er allemaal gaande is in deze wereld. En dank u wel dat u de Heere Jezus gezonden hebt en dat we hem steeds mogen zien. Dat we mogen zien de weg die hij is gegaan, dat we mogen zien de toekomst waarheen hij op weg is. Dank u wel dat we mogen weten, Heere God, dat u ons niet overlaat aan onszelf. En zo is er reden om altijd te danken. En zullen we dat nu ook doen? Zullen we samen danken? Heer onze God, we willen u danken voor de zorg waarmee u ons omringt door Jezus Christus. En door hem zien we wat u met ons voor hebt. U hebt het goede met ons voor. U bent bezig met een nieuwe wereld die door Jezus er komt. En dank u wel dat we dat vooral mogen weten. Dat u door de Heer Jezus daar verder mee gaat tot de voltooiing. Dank u wel, Heer, dat we uw goedheid ervaren mogen in veel dingen. In gewas en arbeid. Dank u wel dat het gewas groeide. Dat er geoogst kon worden. We danken u voor het werk van de boeren. We danken u ervoor dat u het gebruikte om velen te voeden. We danken u voor de natuur, de schoonheid, de diversiteit. We danken u ervoor dat bij velen de wil doordringt dat het nodig is in actie te komen om klimaatverandering tegen te gaan. Heere God, we danken u voor het werk dat we konden doen. Dank u wel dat veel werk weer op een normalere manier kon gebeuren. In de tijd van lockdown was dat op een andere manier, nu weer op een veel normalere manier. Maar dank u wel dat ook in die tijd dat er veel strengere maatregelen waren, ook heel veel door kon gaan. Veel werk kon worden gedaan en soms ook met veel creativiteit die daarvoor nodig was. Dank u wel voor het werk dat op de scholen is verzet. Een tijd lang via thuisonderwijs, maar ook weer veel in de klas en de laatste tijd gelukkig weer heel veel. Dank u wel voor het werk van de leerkrachten. Dank u wel voor de resultaten die leerlingen mochten behalen, voor examens die zijn gehaald. Heren, we danken u voor de gezondheidszorg. Er is veel druk geweest op de zorg. Het is nog steeds zo, dat neemt ook weer toe. We danken u voor wie werken in de zorg. Dokters, verpleegkundigen, anderen die daarin hun taak hebben. We danken u voor medicijnen en vaccins, voor medische apparatuur, voor onderzoek. Wat hebben we veel in dit land. We danken u daarvoor. Dank u wel voor wat u geeft in de overheid. De overheid lag en ligt behoorlijk onder vuur ook wel. Soms is daar ook reden voor. We willen u vanavond ook danken voor de leiding die door de overheid is en wordt gegeven. U geeft ons de overheid om heel veel in dit land in goede banen te leiden. En we danken u daarvoor. We danken u voor de kracht en de troost die u gaf aan mensen die eenzaam waren, die ziek waren, die verdriet hadden, die het moeilijk hadden. En dank u wel dat u mensen gebruikt om anderen te helpen. Heer, we danken u voor het werk in de kerk. Dank u wel dat we weer een heleboel mogelijkheden hebben gekregen om elkaar te ontmoeten, samen te zingen, samen te danken en samen ook allerlei dingen te organiseren. Dank voor al die mogelijkheden. We danken u voor het geloof dat u gegeven hebt de afgelopen tijd. We danken u voor de geloofsbelijdenisdiensten die we hadden afgelopen zondag, maar ook in het voorjaar. We danken u voor kinderen die werden geboren. De doop die verschillende keren mocht plaatsvinden. Dank u wel voor zoveel werk in de kerk, bijbelstudieverenigingen, jeugdwerk, catechisaties, activiteiten in de wijken, in commissies. Dank u wel voor wat muzikanten doen om ons te ondersteunen in het zingen voor u. Dank u wel voor het werk van de kerkraad, van de diaconie. Dank u wel voor veel werk achter de schermen, voor onderlinge steun, onderlinge bezoeken. Dank u wel voor alles wat er mocht gebeuren. We danken u voor goede relaties die u gaf. Huwelijken, gezinnen, familiebanden, vriendschappen. Relaties tussen broers en zussen in de kerk. Dank u wel voor steun die we in verschillende relaties mochten ontvangen. We danken u voor vrede en veiligheid. En we weten dat het niet vanzelf spreekt. We hoeven maar aan andere landen zoals Afghanistan bijvoorbeeld te denken. Dank u voor onze rechtsstaat. Bewaar ons ervoor dat we het gewoon gaan vinden. We danken u voor de theologische opleiding in Kampen. Dank u wel dat u steeds weer mensen, dat er steeds weer mensen bereid zijn om zich voor te bereiden op een bijzondere taak in uw koninkrijk. Dank u wel, Heere God, dat wij mogen leven onder een open hemel met een blik op de toekomst. Een toekomst waar we met vertrouwen naartoe leven. En Heere God, als wij voor veel dingen danken, dan weten we dat die dingen ook bijna allemaal een andere kant hebben. Wanneer wij danken voor vrede, weten we dat er landen zijn waar oorlog is. Wanneer we danken voor goede medische zorg, dan weten we dat er ook landen zijn waar dat niet zo is. Als we danken voor ons werk, weten we dat sommigen problemen hebben op het werk of geen werk hebben. Als we danken voor een goed jaar, weten we dat sommigen helemaal niet zo'n goed jaar hebben gehad. Heere God, wilt u in alles waarvoor we hebben gedankt ook gebeden beluisteren voor hen die het niet hebben? Heere, zegen ons als we straks onze gaven geven in de collecte. Geef dat dat ook tot zegen is, in het bijzonder voor kinderen die op de vlucht zijn. En als we zo van alles noemen in ons dankgebed, dan worden er ook dingen vergeten. Of er zijn dingen die zo persoonlijk zijn dat we ze liever voor onszelf noemen als dank aan u. En daarom, Heere God, wil ons horen als we in een moment van stilte onze eigen dank bij u brengen. En Heere, we willen ons gebed besluiten met de woorden die de Heere Jezus zelf ons leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu een collectemoment. En na de collecte zullen we met elkaar nog zingen het lied Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Hebben we de Bijbellezing overgeslagen? Ach. Oké. Misschien is dat wel een mooie afsluiting om datgene wat zojuist is uitgelegd, om dat nu ook te horen. Ik vind dat wel een goed idee. Dus laten we met elkaar nog die versen ook lezen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot 18. En Luc, zou je dat nog willen lezen?
Nou, hier draaide alles om. Paulus is nu aan het woord, via mij dan. Wij vragen u, broeders en zusters, degene onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hen om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijkse werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken en met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent in Jezus Christus, verlangt. Paulus op zijn best.
mogen nu ook met Gods zegen naar huis gaan. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.